Hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 86 zingen wij het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 46. Matthäus 26, van het 36e tot en met het 46e vers, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100 vers 2. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij.
Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 26, vanaf vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. En hij zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier, waakt en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot zijn discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker niet van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt.
Mijn aan de beurt van behandeling is zondag 49 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 124, welke is de derde bede? Antwoord, uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, schrijven we boven deze zondagsafdeling uw wil geschieden. Uw wil geschieden. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de geknechte wil van de zondaar. In de tweede plaats willen we letten op de heilige wil van God. En in de derde plaats willen we letten op de vernieuwde wil van Gods kinderen. Uw wil geschieden, onze eerste gedachte, de geknechte wil van de zondaar. Want de wijze waarop in het eerste gedeelte van het antwoord gesproken wordt over onze wil, is niet positief. Er staat dat wij onze wil moeten verzaken. Wat is er dan mis met onze wil? Wel, onze wil is met de woorden van Maarten Luther een geknechte wil. Wat dat inhoudt, dat hopen wij straks te zien. Onze tweede gedachte, de heilige wil van God. Want van die wil wordt gezegd, u wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Die wil is heilig en goed. En onze derde gedachte, de vernieuwde wil van Gods kinderen. En dan zien we dat deze bede gevolgen heeft voor het gewone dagelijkse leven. Er wordt gesproken over ons ambt en ons beroep. En dat wij in ambt en beroep de wil des Heren doen, hier op deze aarde, zoals het in de hemel al gebeurt. En zullen wij straks, jongens en meisjes, een plaatsje in de hemel kunnen krijgen, dan moeten we dat hier op aarde ook leren. Daarom moet je proberen vanmiddag ook goed mee te luisteren. Want als je het hier op aarde niet leert, hoe zul je dan straks in de hemel kunnen zijn? U wil geschieden. Gemeente, wij zijn toegekomen aan de derde bede. En opnieuw is het eigenlijk een hele wonderlijke bede. Wij zouden dit niet bidden als de Heer Jezus het niet zelf aan zijn discipelen had geleerd. We hebben gezien, die eerste bede was eigenlijk ook een hele bijzondere bede. Uw naam worden geheiligd. Maar Gods naam is toch al heilig, hebben we ons afgevraagd. Waarom zouden wij dat bidden? En toen hebben we gezien, ja, God heiligt wel zijn naam, maar doen wij mensen dat ook? En daar gaat het mis. Deze bede wil zeggen dat wij Gods naam moeten heiligen. De tweede bede was ook een hele opmerkelijke bede. Uw koninkrijk komen. We zouden ons af kunnen vragen, waarom moet je dat vragen? Want dat koninkrijk, dat is er. Het koninkrijk van Gods macht, dat strekt zich uit van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde, over al de koninkrijken van deze wereld. We hebben toen gezien, ja, maar het gaat hier niet over het koninkrijk van Gods macht, het gaat hier over het koninkrijk van Gods genade. En dat koninkrijk, dat is nog niet overal. Dat moet komen in ons hart. Dat moet komen in onze gemeente. En dat moet komen op deze wereld. En ook deze bede is opnieuw een wonderlijke bede. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want Gods wil geschiedt toch al. De Heere doet toch wat Hij wil. We lezen toch in de Bijbel dat Hij alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En we zingen het wel eens met Psalm 33, uw wil gebiedt en het wordt terstond. Niemand kan dat tegenhouden, schoon de heidenen samen, list op list beramen, Gods wil zal gebeuren. Gemeente, deze bede is ook niet of de Heere zijn eigen wil doen. Maar deze bede is of wij het met de wil van God eens mogen zijn. Of wij zijn wil mogen gehoorzamen. En daar is het nog ver vandaan. Wat kan er veel opstand zijn tegen hetgeen God van ons vraagt. Of niet, jongens en meisjes, als je weer naar de kerk moet. Denk je wel eens, moet ik nu alweer naar de kerk? Opstand tegen Gods wil of tegen de wegen die de Heere met ons gaat als het moeilijk is. Als er ziekte komt. En dan merk je dat deze bede echt nodig is. Dat Gods wil niet wordt gedaan. Althans door ons vaak niet. Wat wordt er eigenlijk verstaan onder Gods wil? In de eerste plaats, God heeft maar één wil. Dat moeten we altijd goed vasthouden. Er is geen strijd in God. Een mens kan twee willen hebben. We hebben het vanmorgen gehoord. Een mens kan hinken op twee gedachten. Hij wil het één en hij wil het ander. Dat is bij de Heere niet zo. De Heere heeft één heilige wil. En in die wil is geen in die wil is geen strijd. Nu kan dat in onze waarneming soms wel zo zijn. En dat komt omdat wij Gods wil niet volkomen kennen. We weten er maar ietsje van. We weten het alleen maar zover de Heere het aan ons heeft geopenbaard. En daarom maken wij onderscheid tussen de verborgen wil van God en de geopenbaarde wil van God. Dat zijn geen twee verschillende willen. Maar de verborgen wil van God is dat deel van Gods wil wat wij niet kennen. Wat de Heere voor ons verborgen houdt. En de geopenbaarde wil van God, dat is de wil zoals de Heere hem die aan ons heeft bekendgemaakt. Van de verborgen wil zegt Mozes, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde, die zijn voor ons en voor onze kinderen. En u zult begrijpen, gemeente, dat het in deze bede bijzonder gaat over Gods geopenbaarde wil, of wij die mogen gehoorzamen. Want wat Gods verborgen wil is, dat weten wij niet. Wij kunnen moeilijk vragen of de Heere wil geven dat wij zijn verborgen wil gehoorzaam zijn, want die verborgen wil die kennen wij niet. Wij moeten luisteren naar Gods geopenbaarde wil. Al is het wel waar dat als er liefde is tot God in onze harten, dat er ook een begeerte is om onder die wil van God die wij niet eens kennen, te mogen buigen. Om het met de Heere eens te mogen zijn in hetgeen wat Hij in ons leven brengt. Een prachtig voorbeeld vinden we daarvan van Asaf in Psalm 73. Hij was het eerst helemaal met God niet eens geweest. Er was veel opstand. Hij was nijdig. Ziende op de voorspoed van de goddelozen. En zijn bestraffing was er alle morgens. Maar toen hij het einde zag van de goddelozen, waarschijnlijk in het zien van het brandoffer, dat daar niets van kan overblijven. Wat zal er dan van de goddeloze over moeten blijven? Toen hij het einde zag van de goddeloze, toen werd hij het met God eens. En dan zegt hij tegen de Heere, jongens en meisjes, gij zult mij leiden door uw raad. En wat is de raad van God? Dat is alles wat God van eeuwigheid over Asaf besloten heeft. En weet Asaf dat ook? Wat de Heere allemaal, met eerbied gezegd, in zijn boek heeft staan? Wat er allemaal nog klaar ligt voor hem? Hij weet het niet. Hij weet het niet. Maar toch zegt hij, Heere, leid mij naar uw raad. Wat er ook gebeuren zal, ik ben het ermee eens. Want wat u doet, dat is goed. Gemeente, wat was Asaf toen op zijn plek? Toen hij zich geheel mocht onderwerpen, ja, hij was in eigen ogen een groot beest geworden. En als je op dat plekje mag zijn, dan is alles goed wat God doet. Dan kun je de Heere niks meer voorschrijven, dan heb je geen rechten meer. Verkeerden wij maar meer op die plaats waar we voor de hand des Heeren leerden buigen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, en dan komt er een verklaring. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Opnieuw begint het bij onszelf. We hebben gezien de bede om de komst van Gods koninkrijk, die begint bij onszelf. Je kunt wel vragen of Gods koninkrijk in de wereld komt. Maar hoe is het er nou mee gesteld? In ons eigen hart. Heere, mag dat koninkrijk eerst in mijn eigen hart komen. En ook als het gaat over het doen van de wil van God, dan kun je wel denken aan de heidenen, dat zij toch moeten luisteren naar wat de Heere van hen vraagt. Maar je moet beginnen bij jezelf. De gemeente, dit is een bede van mensen die ontdekking hebben. Dan pas ga je dit echt vragen. Geef dat wij en alle mensen, Heere, ik ben zelf zo vaak opstandig. Ik ben zelf zo vaak ongehoorzaam. Ik breng er zelf helemaal niets van terecht. Zou u het mij in de allereerste plaats willen leren om u te gehoorzamen? Aan het einde van iedere dag, dan is er zoveel wat tegen ons getuigt. Hoe vaak zijn we tegen God en tegen zijn wil ingegaan? Geef dat wij, maar ook alle mensen. Zoals ik dat zojuist in het gebed al aanhaalde. En dan zouden we ons af kunnen vragen, ja, maar dat zal toch niet gaan gebeuren. Dat alle mensen Gods wil gaan gehoorzamen, dat kun je wel bidden. Maar dat zal toch nooit gaan gebeuren. En toch heeft de Heere het zo bedoeld. En gaan Gods kinderen het zo beleven. Waarom? Twee redenen. In de eerste plaats uit de liefde tot God. Als je de Heere echt lief krijgt, jongens en meisjes, dan doet het je ontzaggelijk pijn als je ziet dat mensen Gods woord ongehoorzaam zijn. Als je de Heere lief hebt, dan zou je wensen dat alle mensen zijn wil gaan gehoorzamen. En dan ga je er ook om vragen. Waarom? Omdat God het zo waard is. En in de tweede plaats ga je dat doen uit liefde tot de naaste. Want je hebt die andere mensen er niet voor over dat ze hun eigen wil doen. En dat ze dwars tegen God ingaan. En straks voor Gods rechterstoel zullen staan. En geoordeeld zullen worden. Zal het wel ooit zo ver komen dat alle mensen hun eigen wil verzaken? Ja, dat zal straks zo zijn bij de wederkomst. Op die nieuwe aarde die er komen zal, daar zullen mensen Gods wil, net als het was in het paradijs, weer geheel gehoorzaam zijn. Dus dat is eigenlijk de verwachting van deze bidder. Zijn gebed zal wel verhoord worden. En degene die Gods wil niet gehoorzaam zijn, die zullen daar straks niet zijn. En daarom heb ik gezegd, we zullen het in dit leven moeten leren. Want niet een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Geef dat wij en alle mensen. Gemeente, dan moet er nog zoveel gebeuren in onze gemeente. Dan moet er nog zoveel gebeuren in onze gezinnen. Dan moet er nog zoveel gebeuren in mijn eigen hart. Dat wij deze bede wel geen dag moeten overslaan. U wil geschieden. Geef dat wij onze eigen wil verzaken. We zien hier een tegenstelling tussen Gods wil en tussen onze wil. Dat staat haaks op elkaar. Kun je dat nou zo wel zeggen, dat alle mensen een verkeerde wil hebben? Tuurlijk, er zullen wel mensen zijn die een verkeerde wil hebben. Maar kun je nou in zijn algemeenheid zeggen dat wij onze wil moeten verzaken? En bovendien, over wie gaat het hier? De Heere legt dit gebed op de lippen van zijn discipelen. Kun je nu zeggen dat de discipelen hun eigen wil moeten verzaken? Is dat niet een beetje te scherp uitgedrukt? Gemeente, onze wil is verdorven. Dat geldt de wil van alle onbekeerde mensen, maar dat geldt ook de wil van Gods kinderen, voor zover die wil onvernieuwd is. Hun oude verdorven wil is nog net zo slecht als de wil van ieder ander. En die wil, die moeten wij tegenstaan. Die wil, daar moeten wij ons tegen verzetten. Wij moeten die wil verzaken. Aan de kant schuiven. Niet gehoorzaam zijn. De mens is na de zondeval wel mens gebleven. Hij heeft wel zijn wil behouden. Het is niet zo dat wij een willoos en een redeloos schepsel zijn geworden. Maar onze wil is wel verdorven. En de humanist Erasmus, die had nog heel veel verwachting van de mens. Dat hebben de humanisten vandaag nog. En daar heeft Erasmus ook een boekje over geschreven, De Vrije Wil. Een actueel thema waar nog door mensen wel over gedacht wordt, De Vrije Wil. En toen heeft Luther daar een reactie op gegeven. En zijn boekje heette De Knechtelijke Wil. Wij hebben geen vrije wil meer na de zondeval. Wij zijn de vorst der duisternis toegevallen. En onze wil wordt geknecht door de vorst der duisternis. Wij willen helemaal niet het goede. Bent u daaraan aan ontdekt? Maar gemeente, er is zoveel verwachting nog van de mens, ook op geestelijk gebied, dat je er bang van wordt. Velen gaan uit van het goede van de mens. Maar er is in de mens geen goeds. Onze wil is totaal verdorven. Wij willen geestelijk gezien alleen maar het kwade. En wat is het gevaarlijk als wij veronderstellen dat de mens ook nog wel tot het goede in staat is. Dat is ook het teken dat wij onszelf en dat wij de mens niet kennen. Want onze wil staat haaks op Gods wil. Dus dat is het moeilijke, ik haalde dat in mijn gebed al aan, dat is het moeilijke van deze bede. Dit gaat tegen mijzelf in. Dit gaat tegen onze natuurlijke wil in. Datgene wat wij het liefste zouden koesteren, dat moet ik verzaken. En dat wat ik het liefste zou willen laten gebeuren, daar moet ik tegen strijden. Daarom staat er ook, geef dat wij en alle mensen. Hier staat niet, ik zal dat doen, Heere, maar wilt u het geven, want dat is zo ontzaglijk zwaar. Dat is zo'n moeilijke les. Ik ben bereid om mijn eigen wil op te geven. Maar zou u het dan zelf willen uitwerken in mijn hart? Om deze bede echt te leren bidden, gemeente, is ontdekkende genade nodig. Ik denk dat het heel vaak gevraagd wordt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar mag ik eens vragen, bent u wel eens blijven haperen? Bent u wel eens blijven haperen bij deze derde bede?
Zoals ook vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, het is zo makkelijk gezegd, maar bent u wel eens vastgelopen toen u dat vroeg? Ben u wel weer eens een keer opnieuw begonnen toen u daar aangekomen was, omdat u gevoelde, ja, ik zeg dat nou wel, maar hoe is het er nou eigenlijk mee? De gemeente, dat is ook zo met deze bede. Als je beseft waar je om vraagt, dan is dat niet eenvoudig. En toch hoop ik dat er veel mensen in de kerk mogen zijn die mogen zeggen, dominee, het is wel mijn begeerte, het is echt mijn begeerte. Geef dat wij en alle mensen, want de Heere is het zo waard. En het wordt ook de begeerte, niet alleen in een vergevorderd stadium van het genadeleven, maar het was de eerste bede van Saulus na zijn bekering. Wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? Wilt u mijn wil gelijkvormig maken aan uw wil? En dat blijft te beden zolang als die oude mens leeft en zich blijft verzetten. En dat vraagt zelfverloochening. Jezelf te kruisigen, het kruis op je te nemen en te dragen. Maar als we dat niet doen, dan kunnen we nooit een ware volgeling zijn van die grote koning. Die gezegd heeft, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Onze eigen wil verzaken. We gaan naar onze tweede gedachte, de heilige wil van God. Uw wil die alleen goed is. Een deel van Gods wil kennen wij, heb ik gezegd. Dat is Gods geopenbaarde wil. En jongens en meisjes, waar heeft de Heere zijn wil geopenbaard? Hoe kun je weten wat de Heere wil? Je kunt dat weten uit zijn woord. Daar maakt de Heere zijn wil bekend. Dus je moet veel lezen in je Bijbel. Want daar staat wat de Heere wil en wat hij niet wil. Wat de Heere wil, dat heeft hij duidelijk te kennen gegeven in de 10 geboden. De 10 geboden worden wel genoemd de uitdrukking van Gods wil. En die 10 geboden die zijn onveranderlijk. Duizenden jaren geleden werden die 10 geboden al aan de kinderen Israëls gegeven op de Horeb. En die zijn in 2018 nog precies hetzelfde, want Gods wil is onveranderlijk. En daarin staat wat de Heere van ons eist. De Heere eist liefde tot God, dat is zijn wil, liefde tot hemzelf. Dat is het eerste en het grote gebod. En in de tweede plaats eist de Heere liefde tot de naaste. En wie die naaste is, dat heeft een klas op de ridderschool in deze week gehoord. Ik ben bij de Bijbelvertelling geweest. Dat zijn alle mensen. De Heere eist liefde tot alle mensen in zijn heilige wet. Liefde tot God en liefde tot de naaste. De Heere eist van ons dat wij ons bekeren. We hebben het vanmorgen gehoord. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Dat is Gods geopenbaarde wil. Dat heeft hij ons bekend gemaakt. En er zijn nog zoveel bijzonderheden omtrent zijn wil, die hij in zijn woord ons te kennen heeft gegeven. En we hebben gezien in de Heidelbergse catechismus dat zelfs de allerheiligste nog maar een klein beginsel hebben. Om te leven in die nieuwe gehoorzaamheid. Dus er mag voortdurend wel een zoeken en een vragen zijn om daarnaar geleid te mogen worden. Hier staat van die wil van God dat die wil goed is. Die wil is alleen goed. En dan wordt er verwezen naar Romeinen 12 vers 2, waar de apostel Paulus zegt, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Gemeente, er worden hier drie eigenschappen gegeven van de wil van God. In de eerste plaats wordt gezegd, die wil van God is goed. De wil van God is heilzaam. De wil van God is tot ons best. Jongens en meisjes, als de Heere zijn wil in zijn geboden aan ons bekend heeft gemaakt, dan doet hij dat niet om ons te plagen, maar dan doet hij dat tot ons best wil. Want degene die Gods geboden naast zich neerleggen, je ziet het vaak al in dit leven, dat het heilloos is om dat te doen. De Heere heeft het goede met ons voor. Een goede wil. In de tweede plaats noemt apostel Paulus het een welbehagelijke wil. Dat betekent, die wil van God die zou ons behagen moeten zijn. We zouden daar lust in moeten hebben. Je zou daar trek in moeten hebben zoals je dat hebt in eten en drinken, jongens en meisjes, als je honger hebt. Zo moeten we een honger hebben om de wil van God te doen. Welbehagelijk. En in de derde plaats zegt de apostel, het is een volmaakte wil. Je moet er niets van af willen hebben. Je moet er niets bij willen doen. Salomo zegt, in alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Met andere woorden, daar kan ik niks aan toevoegen. Daar vind ik geen enkel gebrek in. U wil die alleen goed is. Hoort u, dit is toch niet iemand die op twee gedachten hinkt. Dit is wel iemand die zijn eigen hart kent. En die weet dat het strijd kost om de wil van God gehoorzaam te zijn. Maar wiens diepste verlangen het toch is om de wil van God te doen. Waarom? Omdat die wil goed is. Omdat hij voor die wil moet buigen. Kijk, er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand dit vraagt. Om de wil van God gehoorzaam te zijn. Je kunt dat vragen omdat je bang bent dat je anders gestraft wordt als je tegen de wil van God ingaat. Je kunt deze bede doen uit slaafse vrees. Een slaaf die zijn werk niet goed doet, die kan rekenen op een pak slaag. En zo zijn er mensen die heel voorzichtig wandelen, want ze denken, ja, je weet niet wat God anders doet in mijn leven, dan kunnen er wel eens grote klappen vallen. Ze zijn bang voor de straf en daarom bidden zij of zij Gods wil mogen doen. Het is niet uit liefde tot God, maar het is eigenlijk alleen maar uit angst. Wel, zo heeft de Heere dat natuurlijk niet bedoeld, om te vragen uw wil geschieden. Er zijn ook mensen die dit misschien bidden omdat ze iets willen verdienen. Omdat ze een compliment willen krijgen, omdat ze een pluim willen krijgen. Er zijn ook mensen die denken, als je iets voor de Heere doet, dan krijg je ook iets terug. De heidenen zijn ook gewend om zo te denken. Doe ut des, heet dat in het Duits. Je doet iets voor God en je krijgt ook iets terug. Je wilt iets verdienen. Dat is een knechtelijke vrees. Je wilt er beter van worden. Maar de kinderlijke vrees die vraagt dit omdat er liefde is tot God. Iemand die als een kind wil leven, als een kind wil gehoorzamen, maar erachter komt dat hij of zij zo ondeugend is, die gaat dit vragen uit enkel liefde. Heere, wilt u mij onderwerpen aan uw wil? Wilt u mij gehoorzaam maken? Een gemeente, dat geldt Gods verborgen wil. Dat geldt de dingen die de Heere in je leven brengt, soms zo plotseling. En om het dan met de Heere eens te zijn, dat is niet eenvoudig. Het kan wel. De Bijbel geeft daar voorbeelden van. Ik denk aan het voorbeeld van Eli, toen Samuel hem de boodschap bracht wat de Heere allemaal gezegd had, wat er komen zou in zijn huis. U moet geloven dat dat diep door hem heen gegaan is. En toch mocht hij zeggen, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Wij kijken misschien wel eens op Eli neer. Omdat hij zijn zonen niet zuur aangedaan heeft. Om dat hij zijn opvoeding geheel verkeerd gedaan heeft. Maar gemeente, wat mocht hij diep buigen onder de boodschap die hij moest ontvangen. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Ik denk ook aan het voorbeeld wat we lezen in de Bijbel van Aaron. Als de tabernakel in gebruik wordt genomen en twee van de kinderen van Aaron mogen dienen voor het aangezicht des Heren, op de eerste dag van hun ambtswerk worden ze beide door de Heren uit dit leven weggenomen. Twee van zijn zonen. En dan staat er, doch Aaron zweeg stil. Wat een grote genade om dan niet je vuisten te ballen, om dan niet in opstand tegen God te geraken. En mensen die daar zelf iets van meegemaakt hebben, van zulke slagen in hun leven, die weten waar ik het over heb. Het zijn dingen die je meegemaakt moet hebben om er iets van te kunnen beseffen. En wat is er dan grote genade als een mens mag buigen voor God? U wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Ook al kunnen ze dan lang niet altijd zien dat die wil van God goed is op zo'n ogenblik. Later mag er wel eens wat licht over vallen. Maar wie God lief mag hebben en hem te voet mag vallen, kan toch op zulke momenten ook geen kwade gedachten van de Heere hebben. Gods verborgen wil. Maar ik denk ook aan zijn geopenbaarde wil. Het kan ook zo verkeerd lijken als hij een weg met ons gaat die wij niet willen. Als hij uit zijn woord een weg wijst die wij niet willen. Ik denk aan Abraham bijvoorbeeld. De Heere zegt, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ik denk, wat dat betreft is Abraham een ontroerend voorbeeld. Ik denk aan de opdracht die hij kreeg om zijn zoon te offeren. Hoe onmogelijk. Als de Heere zulk, dat was Gods geopenbaarde wil. Hoe onmogelijk als zulke opdrachten gegeven worden. Maar hij mocht zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. U wil die alleen goed is. Ook al kan ik het niet overzien. Maar in de wetenschap dat u het niet van mij zou vragen als het niet goed zou zijn, wil ik u volgen. Waar dat u ook heen gaat. En dan staat u zonder enig tegenspreken. Zonder een weerwoord te hebben. Dat is voor een mens altijd moeilijk. En gemeente, dat is voor mensen in de tijd waarin we leven helemaal moeilijk. Wij leven in de tijd van de mondigheid. De ouders vandaag die denken nog wel eens terug aan hun jeugd van vroeger. En toen was er toch meer gezag. Ik denk dat dat al lang de klacht is, maar dat was ook zo. Je hoeft er niet alles precies te weten, jongens en meisjes, als je vader of je moeder je iets verboden. Dan was het wel eens zo, als je vader zei het mag niet, dat je niet altijd tegensprak. Maar omdat je vader het zei, deed je dat niet. En in de tijd waarin jullie leven, moet je alles precies weten. Waarom het niet mag en hoe lang het niet mag. En wat kan er soms een veelheid aan tegenspreken? Je wordt er wel eens moe van. Ik denk dat de meesters op school er wel eens moe van worden. En dat de ouders in het gezin er wel eens moe van worden, van dat tegenspreken. Maar ik denk dat God, als de Heere moe zou kunnen worden, er helemaal wel moe van zou zijn, hoe vaak de mens hem niet tegenspreekt. En gemeente, dan heb ik het niet alleen over het tegenspreken van de ongelovigen en het tegenspreken van de wereldse mens. Maar dan heb ik het ook over het tegenspreken van Gods kinderen. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ik zal nooit vergeten dat dominee Melis over deze zondag moest spreken in de periode dat ik mijn attest gekregen had van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Nieuw-Beierland om gehoord te worden door het curatorium van de theologische school. Zonder enig tegenspreken. Jongens en meisjes, ik had wel onder de bank willen kruipen. Zo diep heb ik mij toen geschaamd. Want ik had 6 jaar alleen maar tegengesproken. Voortdurend tegengesproken. En dat is mij onder die preek van dominee Melis tot zo'n grote schuld geworden. Zonder enig tegenspreken. En was dat het enige moment geweest in mijn leven, het zou nog wel meevallen. Maar ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen waarbij ik het met God lang niet eens geweest ben. Echt, daarom, gemeente, is deze bede zo noodzakelijk. Geef het, Heer, geef het. Bewaar me voor mezelf. Bewaar me voor mijn eigen boze hart. Leer mij u te volgen. Een mens zoekt altijd wel wat. En nogmaals, niet alleen onbekeerde mensen, maar denk eens aan Mozes toen de Heere hem riep. Hij was het lang met God niet eens. Hij ging niet zomaar naar Farao. En denk eens aan Jona, toen de Heere hem de opdracht gaf om naar Nineveh te gaan. Hij ging precies de verkeerde kant op. Hij deed het gewoon niet. En zo zou ik veel voorbeelden kunnen geven uit de Bijbel. Die voorbeelden van Abraham en zijn gehoorzaamheid, die springen er heel gunstig uit. Wat is Abraham wat dat betreft een kind van God geweest die diep geleid is, maar vaak zijn Gods kinderen er ook zo ver bij vandaan. En als het bij Gods kinderen al zo slecht gesteld is, hoe is het dan bij een onbekeerd mens? Zonder enig tegenspreken. We proberen ons er altijd wel uit te praten. Ook al weten we dat we regelrecht tegen de wil van God ingaan. Ook al zeggen de ouderlingen op huisbezoek, ja maar hier staat het toch. En het is toch dat en dat gebod van Gods heilige wet. Dan gaan we er dwars tegen. Ja maar. En dan proberen we de Bijbel aan onze eigen kant te krijgen. Zonder enig tegenspreken. Buigen. We proberen ons vaak te beroepen op de omstandigheden. Zoals die rijke man uit de gelijkenis dat ook deed. Hij zegt eigenlijk, had ik het maar goed geweten. Dan had ik op deze plaats niet gekomen. Laat mij naar mijn broers gaan die nog op de aarde zijn. En laat mij hun waarschuwen, want ik ben nooit zo erg gewaarschuwd. Had ik het toch geweten. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Hoe vaak beroepen wij ons niet op de omstandigheden? Ik kan er ook niks aan doen. Als je naar de gevangenis gaat en je zou de gelegenheid krijgen om een gesprek te hebben met alle mensen die daar opgesloten zitten. Gemeente, ik durf u te zeggen, ze hebben allemaal wel een verklaring waarom het gebeurd is. Eigenlijk konden ze er ook niks aan doen. Tenzij dat God hen schuldenaar gemaakt heeft. Maar anders dan zoekt een mens altijd wel een uitweg. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Wij beroepen op onze onmacht. Vanmorgen is ons gepredikt dat we ons tot God moeten bekeren. Wij zeggen, ja, we kunnen het niet. Maar bent u er wel eens achter gekomen dat uw onwil veel groter is dan uw onmacht? U wil niet. Uw wil is totaal verdorven. U bent vijand van God. Dat is het probleem. En daarom is onze onmacht is een schuldige onmacht. Het is niet iets wat wij kunnen aanvoeren ter vergoeilijking. Maar het is iets wat tegen ons getuigt. Wij zitten vol met vijandschap. Zonder enig tegenspreken. Het hoofd buigen. Soms dan weten mensen wel dat ze tegen Gods wil ingaan, maar ze proberen er een draai aan te geven. Dat ontmoet je ook nog wel eens in het kerkelijke leven. Dat ouders het opnemen voor hun kinderen. Ja, ik weet wel ook wel, dominee, dat hij een hele verkeerde weg gaat. Maar ja, het is toch een lieve jongen, hoor. Ja, dat zal best. En hij is toch ook wel serieus, ja. Dat zal hij zeker wel weten. En wie weet waar het nog eens goed voor is. Kan, ja, mag je dat zo zeggen? Wie weet waar het nog eens goed voor is? Wij hebben Gods geopenbaarde wil. En de Heere zegt, gij zult niet of gij zult wel. Daar moeten we ons aan houden. En dat de Heere met een kromme stok nog een rechte slag kan doen, dat weet ik ook wel. Maar daar mogen wij niet mee gaan werken. Daar mogen wij de zonde niet mee goed praten. Wat is er dan veel wat verzoend moet worden? En daarom heb ik ook dat stukje laten lezen van de Heere Jezus in de Hof van Gethsemane. Hoe dat hij dit volmaakt in de praktijk heeft gebracht. Tijdens zijn omwandeling op deze aarde heeft hij de wet gehoorzaamd zonder enig tegenspreken. Hij zegt tegen zijn discipelen dat de wil van zijn vader zijn eten en zijn drinken was. Jongens en meisjes, hij genoot ervan, met eerbied gezegd, om de wil van God te doen. Om de wet van God te volbrengen. Zijn dadelijke gehoorzaamheid, zijn doen van de wet was volmaakt. Maar ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid was volmaakt. Zeker, de Heer Jezus heeft gebeefd. Hij was ook mens. En toen hij die lijdensbeker zag staan met dat bittere lijden erin, toen heeft zijn menselijke natuur gebeefd. En toen heeft hij gezegd, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar toen heeft hij niet amen gezegd. Toen heeft hij gezegd, doch niet gelijk ik wil. Niet gelijk mijn menselijke natuur begeert, vanwege de zwaarte van dat lijden, maar uw wil geschieden. En dat heeft de Heer Jezus 3 keer gezegd. 3 keer heeft hij die lijdensbeker aanvaard. En als dat niet gebeurd was, dan was al dat tegenspreken, dat was onverzoenlijk geweest, gemeente. Maar omdat er nu 1 geweest is die in de Hof van Gethsemane niet tegengesproken heeft, omdat er 1 geweest is die nooit heeft tegengesproken, ook toen de last zo zwaar was om te dragen, daarom is er nog verzoening mogelijk voor ons tegenspreken. Maar niet als wij ons verschuilen achter dingen waarachter we ons niet verschuilen kunnen. Alleen in de weg waarin schuld schuld wordt, waarin we onze onwil gaan beleiden. Uw wil geschieden. Als de Heer in je leven komt, jongens en meisjes, dan komt al dat tegenspreken terug. Dat tegenspreken tegen je vader, dat tegenspreken tegen je moeder, dat tegenspreken tegen de Heer. En oh, wat gaat dat een pijn doen. Dan word je er bang van. Dan zeg je, Heer, bewaar me alstublieft voor mezelf, voor mijn eigen boze hart. Leer mij u te volgen. En er is er 1 die het kon, er is er ook 1 die het ons geven kan. En dat is de Heer Jezus Christus, die dit gebed ook leert. Omdat God het zo waard is. Volk des Heeren staat in het stuk der dankbaarheid. God is het waard. Dat tegenspreken, dat is pure ondankbaarheid. En dat moet ons smarten. De Heere geven dat wij het van harte mogen bidden. We gaan naar onze 3e gedachte, de vernieuwde wil van Gods kinderen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 51 en daarvan het 2e vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 51 vers 2.
Thank you.
Onze derde gedachte, de vernieuwde wil van Gods kinderen. Want ging het in het eerste deel van dit antwoord om die oude wil, die zondige wil die wij moeten verzaken? In het laatste gedeelte van dit antwoord zien we ook wat de Heere zijn kinderen leert. Hij leert hen om te doen wat de Heere van hen vraagt. En hij leert hen begeren om dat zo te doen zoals het in de hemel gebeurt. Dus deze bede heeft betrekking op de dagelijkse praktijk van alle dag. En gemeente, dan gaat het niet in de eerste plaats om ons. Weet u nog, de eerste drie beden die gingen over de eer van God. Dus het gaat niet in de eerste plaats om ons, maar het gaat in de eerste plaats daarom dat God het waard is. Dat wij hem gehoorzaam zijn. En dat gehoorzaam zijn, dat komt uit in al de gewone dingen van ons dagelijks leven. Dat komt uit, natuurlijk ook in ons kerk gaan op zondag. Maar dat komt ook uit in ons beroep. Dat komt ook uit in ons school gaan, jongens en meisjes. Of je dit echt begeert, dat zou bij wijze van spreken de meester op school aan je kunnen merken. En dat zou de juf aan je kunnen zien. En dat kan de ouderling op de catechisatie merken. U wil geschieden. Want kijk maar, in het tweede gedeelte van dit antwoord gaat het gewoon over ambt en beroep. Over werken, over door de weeks. Opdat een iegelijk zijn ambt en beroep. Een iegelijk. Dus dit is niet alleen voor de grote mensen in de kerk. Een iegelijk, daar vallen ook de kinderen onder. De jongens en meisjes. Jonge mensen. Oude mensen. Mannen, vrouwen. Een iegelijk. En ieder zou in zijn leven de eer van God moeten bedoelen. Zijn ambt en beroep. Ambt, het oude woordje voor ambt is dienst. Vroeger dan waren meisjes in dienst. Zij waren aangesteld ergens om werk te doen. Zo zijn er nog ambten, diensten. Ook in de kerk zijn diensten. We mogen ook denken aan het ambt aller gelovigen. Dat is het ambt wat iedere christen op deze aarde behoort uit te voeren. En beroep, dat is meer gewoon dagelijks zou je kunnen zeggen. Beroep, dat kies je zelf. Daar ben je mee bezig op school, jonge mensen, om te kijken wat je ligt. Wat je aanspreekt, wat je mogelijkheden zijn. En wat de Heere van je vraagt, als het goed is. Eigenlijk moet dat op nummer 1 staan. Of je de gaven die de Heer je gegeven heeft mag gebruiken daar waar hij wil dat jij ze zult besteden. Is dat ook je gebed? Of denk je alleen maar aan geld? Denk je alleen maar aan promotie? Denk je alleen maar aan roem en eer? Wat hoort het ook in je jonge leven een plaats te hebben? Heer, mag ik uw wil doen? Waarom hebt u mij deze gave gegeven? Of waarom hebt u mij deze gave niet gegeven? Soms dan onthoudt de Heer ook heel duidelijk gaven. En dan geeft hij soms, misschien zijn er heel veel gaven die je mist. En is er nou net één gave die de Heer je meer gegeven heeft dan andere jonge mensen. Omdat hij wil dat jij die gave zal gebruiken. Om kinderen op te voeden. Bijvoorbeeld, of noem maar op. Ambt en beroep. Eigenlijk hoort ons beroep, of ons beroep hoort een goddelijk beroep te zijn. Zo staat het ook in het huwelijksformulier. Wij maken vaak een scheiding tussen kerk en wereld, tussen geestelijk en natuurlijk. Maar ook in ons beroep horen wij Gods geboden in de praktijk te brengen. Ook daar zijn we, als het goed is, door de Heere geplaatst in die werkkring. Ook daar dienen wij iets uit te stralen van de gehoorzaamheid aan God. Wat heeft Gallio zijn roeping miskend? De Heere had hem op die post gesteld, maar hij nam zijn verantwoordelijkheid niet. Hij misbruikte het juist. Zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. Eerst wordt er gevraagd om het gewilliglijk te mogen doen. Dit ziet op de gezindheid van het hart. Er is een groot verschil hoe dat je iets doet, jongens en meisjes. Als je moeder vraagt of je af wilt wassen, en je doet dat met een hele grote zucht, en je komt stapje voor stapje de kamer naar de keuken toe lopen, en iedereen kan in je gezicht zien dat je het eigenlijk liever niet zou doen, maar goed, snap je, dan doe je het niet gewilliglijk. Je doet het omdat je je eigenlijk er niet onderuit kan. Het zou heel anders moeten zijn. Eigenlijk moet je blij zijn dat je nog doen kan. Dat je je moeder nog hebt. Dat je de gezondheid nog hebt. Wat waarderen we dat veel te weinig. Ik was deze week op een begrafenis. En een van de zoons die sprak het dankwoord uit. Zijn ouders waren kort geleden 50 jaar getrouwd geweest. En hij sprak alle jongeren aan die er in die rouwdienst waren, in zijn dankwoord. Hij zegt: ik heb de gelegenheid bij het jubileum van mijn vader en moeder voorbij laten gaan. Ik ben ook niet zo'n spreker. Maar hij riep alle jongeren op om te erkennen wat hun ouders nog mochten zijn voor hen. Dat je ze zo plotseling kwijt kunt zijn. En dat je blij mag zijn eigenlijk dat je ze nog hebt en dat je nog wat doen kunt. Ook als de Heer je gezondheid geeft om je werk te doen, gewilliglijk. Ik sprak een keer een medebroeder in de bediening. Hij zit in de rolstoel en hij zegt tegen mij: hoe is het? Ik zeg: het is druk. Hij zei: wees maar blij. En ik zag hem daar zitten en gemeente, ik schaamde me zo diep. Wat had hij het graag druk gehad? Nog graag zijn werk gedaan, de mogelijkheid niet meer. Zo gewilliglijk, nee, wij zijn niet altijd zo gewilliglijk. Ook niet al gehoorzamen wij uiteindelijk. De engelen, die zijn gewilliglijk. De engelen, die spreken nooit tegen. De engelen, Psalm 103 zegt daarvan, het zijn krachtige helden die zijn woord doen, gehoorzamende de stem zijns woords. Bij de engelen vind je geen spoor van ontevredenheid. We zingen daarvan, wiens lust het is op zijn wenk te staren, de Heer hoeft maar als het ware te bewegen en ze vliegen al. Zo zou het moeten zijn. Er wordt hier ook niet gevraagd of in de hemel Gods wil mag gebeuren, want dat gebeurt al. Maar hier op aarde zou het moeten zijn zoals het in de hemel gebeurt. Wij mensen zouden het moeten doen zoals de engelen dat doen. Zo gewilliglijk. En zo getrouw, dat wil zeggen zo volhardend. Zoals de engelen dat doen. De serafijnen. Die waken over Gods heiligheid. Reken maar dat ze dat trouw doen. De cherubijnen die waken over Gods gerechtigheid. Reken maar dat ze dat trouw doen. Die engelen die daar bij de ingang van het paradijs stonden, die zijn geen moment geweken. Want ze hadden een taak, een opdracht te vervullen. Zo zouden wij het ook moeten doen. En nu zullen wij op deze aarde die trap van de engelen nooit bereiken. Ook niet al zouden we het willen. Want de Heere zegt tegen zijn discipelen: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ze hadden het wel gewild om te waken met hun meester, maar ze konden het niet meer volhouden. Dat wist de Heere ook. Wij hebben een zwak lichaam. Maar er is als goed is wel een uitzien. Naar die volmaaktheid, zoals het straks zal worden in de hemel, zo getrouw. En wat is ook de zwakheid door onze eigen schuld, maar ook de ontrouw ons dan tot smart Wat zijn Gods kinderen jaloers op de engelen. Zo getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. De engelen die hoeven dit niet te bidden. De engelen die maken hier geen fouten. De engelen die staande gebleven zijn, die, wat is dat toch groot, die mogen dagelijks leven tot eer van God. En wij maken schuld. Iedere dag opnieuw. En dat terwijl wij het pronkjuweel waren van de schepping. Want de mens was gesteld boven de engelen zelfs. In de staat der rechtheid. O gemeente, wat zou dat ons moeten aangrijpen? Dat we zo diep gevallen zijn. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Is Gods wil u lief geworden? Is de opstand tegen Gods wet u tot smart? Is de opstand tegen Gods handeling in uw leven u tot een gedurige smart? En als dat niet zo is, gemeente, met eerbied gezegd, hoe kunnen we dan in de hemel vertoeven? Ik ben er vanmiddag mee begonnen. In de hemel, dan zal altoos Gods wil geschieden. Daar is helemaal geen plaats meer voor onze wil. Ja, degenen die in de hemel zijn, die zijn eenswillend met God. Altoos eenswillend met God. Dat zijn ze hier op deze aarde gemaakt. Dat hebben ze hier op deze aarde geleerd. En dat zullen we allemaal moeten leren. Daarom, het is niet een bede die je wel over kunt slaan. Maar het is een bede die je niet moet onderschatten. Het is een bede die je in moet leven. Het is een bede die noodzakelijk is omdat God het zo waard is. En die blijft zolang als wij hier op deze aarde zijn. Uw wil geschieden. Als er strijd is, wat moet ik doen? Welke weg moet ik gaan? Gemeente, laat dit onze beden maar zijn. Uw wil geschieden. En wat is het dan groot? Als je het van jezelf mag verliezen. Als je het van je eigen boze hart mag verliezen. Als je het met God eens mag zijn. Want dat weten Gods kinderen ook die hier in de kerk zijn vanmiddag. Dat is iets van het hemelleven. Dat zijn de beste momenten van het leven van een kind van God op aarde. Als je het met de Heere eens mag zijn. Ook al ging de Heere een weg die ik niet gewenst had. Ook al gaat Hij een weg die ik niet overzien kan. Maar als ik het met Hem eens mag zijn, dan is er iets van dat gemeenschapsleven met de Heere Jezus Christus. Die daar bad in de hof van Gethsemane, toch niet gelijk ik wil, maar uw wil geschieden. Hij die de schuld van al de zijn, al hun tegenspreken, heeft voldaan. Hij die de wet heeft vervuld zo volkomen, dat als God ons aanziet in hem, hij geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. En in hem, gemeente jong en oud, is er nog doen aan. Niet voor Gallio's. Niet voor mensen die zich geen van deze dingen aantrekken. Maar voor arme, verloren, goddeloze zondaren in zichzelf, die niet verder kunnen komen als de tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Amen.